onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip voor deze avonddienst is geloofsleven, het leven van het geloof. Dat bestaat uit de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. En van het eerste zingen we nu, de kennis van onze ellende. Psalm 51, het eerste en vijfde vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed en verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Psalm 51, vers 1 en 5. na de loop vanavond het christelijk geloof hebben beleden, zingen over de kennis van de verlossing. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2 over het geloofsleven. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, die is begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat wij nu samen Gods aangezicht bidden zoeken. Heere, drie enige God, Vader, die zondaren verkoren hebt, Zoon, die zondaren verzoent, Heilige Geest, die zondaren wederbaart en vernieuwt. U, o Vader, Zoon en Heilige Geest, te kennen. U te kennen maakt ons zalig. U te dienen maakt ons zo intens gelukkig. Met u te leven, Heere, is zo onaanvolgbaar heerlijk en rijk. Geef dat we dat allemaal van harte uit ervaring beamen mogen. Daar vanuit ons persoonlijk leven van harte amen op zeggen, Heere. Of dat het zo verkomen zou, al door deze dienst heen, dat we dan eerlijk nu erkennen dat we er niet van weten. Dat het voor ons in een groot vraagteken is, dat we daar vreemd aan zijn. Maar dat u ons door deze dienst heen daar naartoe brengt, Heer. Ons ook die gewaarwordingen geven wilt. Als we het mogen weten, Heer, dan brengt u ons samen om ons daarin te oefenen. Want u weet nog veel beter dan wij dat zelf beseffen, dat het geloofsleven voedsel nodig heeft, medicijnen nodig heeft. Die wilt u ons vanavond toedienen, bedienen laten. Geef dat we die dankbaar tot ons mogen nemen. Met een ontvankelijk hart. Geef daar doorheen, Heere, dat het leven van het geloof gezond mag zijn. Sterk. Zuiver. Intens. Oefen ons, Heere, erin ook door deze dienst. Geef dat we daar ook helemaal bij en in zijn. Dat ook warmte ons er niet vanaf kan houden. Dat we helemaal erin betrokken zijn, meezingend, meebiddend, met alle intensiteit meeluisterend. Geeft u ons dat, Heere. Bewaar ons ervoor, dat we op zich alles op een rijtje hebben, weten, denken, te weten hoe het precies zit, hoe het precies moet, maar het leven daarvan, dat we dat niet zouden kennen. Bewaar ons er ook voor, Heere. Dat we denken dat we ook niet allemaal zo precies hoeven te weten hoe die dingen zitten. Dat we ons ook daarvan genezen. En ons leergierig maken. Omdat de kennis die van u is, waarachtig is. En zuivert en reinigt. Daarom bidden we, Heren, in de kerk of als we meeluisteren. Geef uw Heilige Geest bij uw woord. Hier. En nu, geef daarom onder ons, maar ook in brede kringen om ons heen een herleving en een opwekking, Heere. Door heel onze gezinnen, families, vriendenkringen, collega's, straten en dorpen heen. Hier in Nederland, onder uw volk Israël. En wereldwijd onder al de volkeren, o Heilige Geest, woon en werk. O Heilige Geest, wil u van het woord bedienen, vanavond hier onder ons, Heere. Dat hebben we nodig, want ons hart is niet zo gediend van uw woord, ons hart lust uw woord niet van nature. En wil dat echt niet zo hebben, maar er het onze van denken en dat versleutelen. Heere, geef ons uw Heilige Geest. We bidden het u. Tot uw eer. Om Jezus wil. En tot ons heil. Uit genade. Amen. In de schriftlezingen koppel ik wat aan vorige week zondagavond. Ik hoop dat jullie het nog weten. Wat kan dat Budding toen zei? Romeinen 6 is de les. Romeinen 7 is het leven. Romeinen 8 is de kracht. Nou, we lezen eerst Romeinen 6 over de les. Romeinen 6 vers 8 tot en met 14. De brief van Paulus aan de gemeente die te Rome is. Romeinen 6. Vanaf het achtste vers luidt het woord van God daar aldus. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven we dat we ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Alzo ook gij, houdt het daarvoor dat ge wel der zonde dood zijt, maar voor God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stel leden niet aan de zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stel uzelf aan God, als uit de doden levend geworden zijn. En stelt uw leven aan God tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen. Want ge zijt onder de wet, maar onder de genade. Uit Romeinen 7 lezen we over het leven. De versen 18 tot en met 26. Romeinen 7 vers 18. Want ik weet, zegt Paulus, de gelovige Paulus daar, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar de goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik datgene doe dat ik niet wil, zo doe ik het nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade me bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet, een andere kracht in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en die me gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan. Ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. En over de kracht van Romeinen 8 lezen wij de versen 22 en 23. Romeinen 8, vers 22 en 23. Want wij weten dat de gehele schepping tezamen zucht en tezamen als in badersnood is tot nu toe. En niet alleen dit, niet alleen die schepping, maar ook wij zelf. Die de eerstelingen van de geest hebben wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Tot zover de schriftlezingen. De totse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 1 en 2 is het uitgangspunt voor de preek vanavond. Totse leerregels, hoofdstuk 5. De paragrafen 1 en 2. We hopen die paragrafen stukje voor stukje na te gaan in de preek. Hoofdstuk 5, paragraaf 1 en 2. Degenen die God na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept. En die hij door de Heilige Geest wederbaart. Die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Maar hij verlost hen in het leven niet geheel van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten komen voort de dagelijkse zonden van zwakheid. En ook aan de allerbeste werken van de heiligen kleven gebreken. Dat geeft een gestadige oorzaak om zich ten eerste voor God te verootmoedigen. Ten tweede, om een toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Ten derde, om het vlees hoe langer hoe meer door de geest van gebed en door heilige oefeningen van godvruchtigheid te doden. En vier, om naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten, totdat ze van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam van God in de hemelen zullen regeren. Dat gaat over het geloofsleven. Ten eerste het voornemen. Ten tweede de vijand. Ten derde de vruchten. Het gaat dan over Gods voornemen, onze vijand en vier vruchten. Voornemen, vijand en vruchten. Dat is leren hoofdstuk 5, paragraaf 1 en 2. Ook vanavond een enkele afkondiging. Zondag 8 juli hoop ik in beide diensten zelf voor u voor te gaan. In de morgendienst voor de heilige doopbediend. En daarom is er morgenavond doopzitting. De collecte, de eerste voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En aan de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten we dan gaan zingen over de kennis der dankbaarheid uit Psalm 119, vers 58 en vers 82. Gij bozen wijkt, omdat ik steeds het gebod van mijn Heere nauwkeurig mogen bewaren, dat is vers 58, en vers 82, ik haat bedrog en valsheid van gemoed, en ik bemin uw wet, die mijn ziel behoedt over het leven der dankbaarheid, Psalm 119, vers 58 en 82. gaat in de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 1 en 2, over het geloofsleven. Er horen drie woorden bij: voornemen, vijand en vrucht. Gods voornemen, onze vijand en vier vruchten. Gemeente, we hebben nu drie hoofdstukken van de Dordtse leerregels gelezen, bepreekt, behandeld met elkaar. Hoofdstuk 1 over, zeg maar even heel kort, uitverkiezing. Hoofdstuk 2 over verzoening. Hoofdstuk 3, 4 over wedergeboorte. Het kan best zijn dat er onder ons zijn, meer dan één, die bij zoiets hebben van, nou ja, dat zal allemaal best heel belangrijk zijn, hoe dat met die onderwerpen precies zit. Maar ja, ik ben meer iemand van de praktijk, om zo te zeggen. Ik vraag me steeds meer af van, wat heb je er nou aan? Wat merk je ervan? Wat betekent het nou hier en nu voor me in mijn leven? Ik ben meer een doener dan een denker. Nou, heel mooi en gelukkig dat er zulke mensen zijn. Dat is geen verkeerde insteek om zo naar preken te luisteren. Aan de ene kant zou ik dan zeggen, en dat weet u wel van mij onderhand, toch is een stukje theorie, hè, bijbelse leer, ook echt wel nodig. Neem dan toch ook de moeite om er toch een beetje in te verdiepen. Lees dan op zijn tijd een dun boekje. Of een tijd als kompas. Dat is eigenlijk voor jongeren, maar volwassenen kunnen er ook dan goed mee uit de voeten. Het is toch wel waard om toch ook een beetje op die leerdogmatiek in te zetten. Aan de andere kant is hoofdstuk 5 van het Vredig eigenlijk precies voor zulke mensen dan. In hoofdstuk 5 gaat er eigenlijk precies om van, hè, wat betekent dit nou allemaal voor je geloofsleven? Alles van uitverkiezing, verzoening, wedergeboorte. Nou, wat betekent dat nou voor als je gelooft, hè, voor het leven van het geloof? En in verschillende stapjes komt in hoofdstuk 5 aan de orde. We beginnen vanavond met het eerste, nog vrij kleine stapje. Paragraaf 1 en paragraaf 2. En we hopen nog meer stapjes te maken bij elkaar. Het eerste wat we dan zien is, dat is het eerste stukje van paragraaf 1 van hoofdstuk 5. Dat het geloof, het geloofsleven, te maken heeft met een voornemen. Een voornemen. Ja? Maar dan niet een voornemen van mij. Niet mijn voornemen om te gaan geloven. Mijn voornemen om te willen geloven. Dat is op een gegeven moment is dat ook gekomen. Maar daar gaat nog een ander voornemen aan vooraf. Er zit nog een ander voornemen onder, om zo te zeggen. Want daar gaat ook daar gaat aan vooraf Gods voornemen. Gods voornemen dat Hij mij tot geloof wilde brengen. En zal gaan brengen. Vanuit dat voornemen, dat eeuwige voornemen, voor de grondlegging der wereld, toen wij nog vijanden waren, vanuit dat voornemen roept God mij tot de gemeenschap van zijn Zoon, de Heer Jezus. Op zo'n manier dat ik er wel gehoor aan moest gaan geven en ook wilde gaan geven. Hij trok me als het ware onweerstaanbaar. En nou kom ik steeds weer. Ik kan niet meer zonder de Heer Jezus. Zijn genade, zijn vergeving en zijn kracht, zijn verzoening, zijn bloed. Ik heb het elke dag weer nodig. En vanuit hetzelfde voornemen werkte God door zijn Heilige Geest de wedergeboorte in mij. Dat mijn hart vernieuwd werd. Wat ik niet wilde, God dienen, ging ik wel willen. En wat ik graag wilde, de zonde vasthouden, dat wil ik nu niet meer. Dat haat ik nu. Kijk, kijk. Wat dat nou gebeurd is, hè? Wat dat nou gebeurd is, daar is het onmiskenbaar waar dat je gelooft. Wat dat gebeurd is, hè? Nou heb ik elke dag de Heer Jezus nodig gekregen. En ik verlang de zonde te doden en voor God zo heilig als me kan te leven. Daar ben je tot geloof gekomen. Zalig en heerlijk als je dat zo weten mag. Als je dat zo weten mag. Ja, ja. Ik geloof. Dat is de stroom van het geloofsleven die in mijn leven is gekomen. Die stroom die loopt soms bijna over tot aan de oevers van mijn leven. Ja, soms is het maar een heel akelig, klein, smal stroompje. Dus die stroom is soms redelijk zuiver en helder. Soms is die gruwelijk vervuild en trubel. Maar toch. Ik geloof. Dagelijks heb ik Jezus nodig. Ging verlangen de zonde te doden. En voor God te leven. Ja, dan mag je zeggen. Ik geloof. En die stroom van het geloofsleven, die komt op uit de bron van Gods voornemen. Dat God zich van eeuwigheid uit genade heeft voorgenomen mij tot geloof te brengen. En wat betekent dat nou voor je geloof hier en nu? Ontzaglijke dankbaarheid. Onnoemelijke aanbidding. Alle eer die is aan God. Ik heb het niet gewild. Ik heb het niet gezocht. Ik heb het niet om gevraagd en ik heb het niet gewenst. Ik heb me er tegen verzet en ik wilde blijven wat en waar ik was. In Adam de verdoemenis onderworpen en geestelijk dood. En ik wilde daar niet vanaf en vanuit. Ik zou dat gebleven zijn. Waar het niet dat God zich had voorgenomen in verkiezende eeuwige liefde. Om mij tot geloof te brengen. Wat merk je ervan nou? Dat geloof altijd als grondton heeft. Niet ik. Maar hij. Het kunnen geloven. Het met inderdaad geloven. Het willen geloven. Het komt allemaal uit de bron van zijn voornemen. God alleen de eer. En geloofsleven. Nou, dat is dat je dit beleeft. Van binnen. Dat dit ook uitspreekt. In je gebed dat erkent aan God. Hem daarvoor aanbidt en dankt. Maar dat ook naar anderen toe beleidt. Dat is een levenslange oefening. Een levenslange oefening. Om dat steeds te blijven overdenken. Dat ik het aan een eeuwig voornemen te danken heb onverdiend. En dat het het offer van zijn zoon gekost heeft. En wat de Heilige Geest die dan moeite heeft moeten getroosten. Om door mijn verzet heen te komen. Heen te dringen zichzelf. Levenslange oefening. Om in wat ik zeg, zin, beleid en beleef de grondtoon te laten zijn. God zij alle. Dat het nooit vanzelf voor je wordt. Dat het nooit gewoon wordt. Dat het nooit wordt wat er aan. Dat hoort nou eenmaal bij me. Ja, zo ben ik van mezelf. Nee. He, de gebruikt daar eerder een keer beeld van een wip voor. Om dit punt af te sluiten. He. Als het hele stoeltje van de wip op zijn hoogst is. Is aan het stoeltje van de wip juist op zijn laagst op de grond. Dan gaat het ene stoeltje wat omhoog. Gaat het andere stoeltje weer wat omlaag. Wat ik aan mezelf toeschrijf. Wat ik mezelf omhoog wurm. Dat haal ik God en zijn eer en mijn dank aan God omlaag. Dat is die innerlijke strijd. Om het niet aan mezelf toe te willen schrijven. Om me niet mezelf erop voor te willen laten staan. Geloofsleven is leven waarvan geldt. dan wordt God op het hoogst verheerlijkt en ik word op het diepst vernederd. Nou, we hebben eigenlijk de eerste drie hoofdstukken nog even samengevat. Geloofsleven komt op uit Gods voornemen. Is er een leven van dank en aanbidding. Dan komt bij het tweede. Onze vijand. Want hier hangt het volgende mee samen. Slot van paragraaf 1. Al degenen die God tot geloof brengt. Die zich in het eerste punt van de week herkenden, nou maar even zeggen. Hè? Wat staat er dan? Die verlost die wel van de slavernij van de zonde. Maar niet van het vlees van de zonde. Dus er zit een beetje een tweekantigheid in. Hè? Een twee sporen hoor je erin. Hè? Misschien best te verduidelijken met een voorbeeld wat we bij de Romeinenbrief gebruikt hebben. Hè? Toen het over Romeinen 6 ging, de les van Romeinen 6. Dan denk je aan een huis. Een huis heeft een eigenaar. Die woont er ook. Nou, als eigenaar en bewoner heeft die man zijn huis ingericht zodat hij het heeft, zoals hij het mooi vindt, waar hij de dingen wil hebben staan en wil hebben hangen. Zo is het huis ook ingericht. Nou wordt die eigenaar onteigend. Het huis krijgt een nieuwe eigenaar en die laat er andere bewoners in wonen. Wat gebeurt er nou? Stel je voor, die eerste eigenaar, die gaat er niet uit. Die verstopt zich in de kelder of in de kruipruimte. En zodat even kan, komt hij uit de kelder, uit de kruipruimte. En zwermt hij door het huis om overal troep en vuiligheid achter te laten. Om spullen weer terug te zetten zoals hij ze vroeger had staan. Schilderijen weg te hangen die hij er vroeger had hangen. Dat mag natuurlijk niet. Hij is geen eigenaar meer, hij heeft geen enkel recht toe om dat te doen. Maar ik kan het niet laten. Nou kijk. We hebben van nature allemaal de zonde als onze eigenaar. Aan de voorgevel zie je het niet altijd. Maar van binnen in ons hart is dat des te meer zo. De zonde is onze eigenaar. En die richt ons leven in zoals hij, zoals de zonde dat wil zien en wil hebben. Totdat God ons tot geloof brengt. Ons leven wordt onteigend aan de zonde. En Christus wordt onze nieuwe eigenaar. Die heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. Maar. De eerste eigenaar, de voorheer de zonde. Die wil en die gaat er niet uit. Die verbergt zich in de kelders en de kruipruimtes van mijn leven. En zodat maar kan, komt hij daaruit. En loopt hij heel mijn levenshuis door. Om er vuiligheid rond te strooien. En om de dingen weer zoveel mogelijk zo terug te zetten en terug te hangen. Zoals het voor mijn bekering er was. De vijand van mijn zondige aard. Van mijn zondige natuur. En die vijand die zit en die blijft dus van binnen. In de kelder en de kruipruimtes van mijn levenshuis. Daarom is het dat het geloofsleven, want daar gaat het om vanavond, dat het geloofsleven. Altijd weer, begin van paragraaf 2, zonden houdt van zwakheid en van gebreken. Altijd weer zonden van zwakheid. Je wilt het niet en toch gebeurt het. Je geeft toch weer toe. Om even te kijken. Even te luisteren. Even te doen wat eigenlijk niet mag. Wat slecht is voor je omgaan. Je geeft toch toe om even naar erotiek te kijken. Even naar wat boeit en bindt. Misschien zelfs voetbal op zondag. Misschien toch weer te kijken wat alleen maar groots en duur is. En verder totaal niks voor je heeft te betekenen. Om toch weer even de popmuziek te luisteren, toch weer te roken, toch weer toe te geven. Of je geeft toch weer toe aan piekeren, het tobben, het blijven denken, het kan niet goed komen en omdat ik niet zie hoe het goed kan komen, kan ik er ook geen rust mee hebben. Je geeft toch weer toe aan dat getop en dat gepieker. Als ik niet zie hoe het moet, dan kan ik geen rust hebben. Je geeft toch weer toe, zonde van zwakheid. Bij je omgang met God wegladeringen. Geen zin. Geen tijd. Mijn hoofd staat er niet naar. Ik heb het te druk. Je laat er je toch weer door meeslepen. Je geeft er toch weer aan toe. Waardoor je niet denkt aan God en de eeuwigheid en Jezus. En dan nog de gebreken die kleven. Kleven, dus ze zitten eraan vast en je krijgt ze er niet uit en niet los van. Die kleven aan onze beste werken. Zoals bidden, Bijbel lezen en naar de kerk gaan. Daar kleeft zonde aan. Dat je gedachteloos doet. Dat je afdwaalt met je gedachten, misschien nu wel. Dat je het een beetje lauw doet. Dat je niet volmaakt op God gericht bent. Niet het volmaakt uit liefde en pure dankbaarheid doet. Niet met volmaakt verlangen doet. De gebreken die kleven aan het beste wat je doet. En het diepste gebrek, dat is nog hoogmoed. Hoogmoed is de eerste zon die in het paradijs al in ons werd gegoten. Dus die het diepst in de schacht van ons hart is ingedaald. En die je dus het moeilijkste en het laatste uit kan krijgen. De dagelijkse zwakheden en de gebreken die aan de beste dingen kleven. Dat is de vijand van binnen en die is er en die blijft er. Die vijand die zonde heet, die is en die gaat niet weg uit mijzelf, uit mijn denken, willen, verlangen en doen en bidden niet. Dat merk je. Dat ga je merken in het geloofsleven. Steeds meer lijkt het wel. Herkent u dat? Dat hoort er ook wezen bij het geloofsleven. Misschien juist, anders zei je eerst, dacht je misschien, waar ik nou ga geloven en ik ga ervoor. Dan zie ik mezelf steeds beter worden. Zie ik mezelf steeds vromer worden. Dat denkt, joh, dat gaat ook al goed. Joh, en dat is weer een pluspunt. Maar blijkt het andersom te zijn? Ik voel mezelf steeds zondiger worden. Ja, dat was ik ook al wel. Maar ik zie het nou veel beter. Ik heb nou een veel betere bril van God gekregen. Veel scherpere ogen gekregen. En daarom merk ik dat nu pas. Die vijand... Die zit er. En die blijft er. Dat is een levenslange strijd. Herkent u dat? Herkent u dat? Kunt u afvragen? Ja. Maar waarom zorgt God er dan niet voor? Dat als je tot geloof komt. Dat die vijand eruit gaat. Kan God toch voor zorgen? Dat die zonde ook niet meer in de kelder en de kruipruimte maar kan blijven. Want God gewoon wegwijst, weg. Zoals je geloof komt en ineens volmaakt wordt. Waarom laat God die zonde dan in je blijven wonen? Waarom zet God hem er niet helemaal uit? Nou, dat is een goede vraag. Of ik wil je antwoord is een tweede, maar alweer maar... Maar gewoon zeggen... Ja, blijkbaar omdat God dat zo wil. Het blijkt uit de Bijbel dat het zo is. Dan zal God daar zijn wijze bedoelingen mee hebben. Dat zou op zich genoeg antwoord zijn. Ook al weet ik daarom nog helemaal niet hoe en wat. Maar ja, blijkbaar volgens de Bijbel doet God het zo. Iedereen die tot geloof brengt. Misschien kun ik er nog dit van zeggen... God doet het daarom, omdat rust straks des te heerlijker zal zijn als er eerst gearbeid is. Omdat de overwinning des te rijker beleefd wordt als je eerst hebt moeten strijden. Omdat de heerlijkheid des te zaliger zal zijn als je eerst hebt geoefend. De hemel zal des te meer hemel zijn. Aan de strijd, arbeid, oefening aan vooraf gegaan is. God verlost wel van de slavernij der zonde. De zonde is niet meer mijn eigenaar. Maar niet van mijn zondige natuur. Dat betekent nog twee dingen. Dat betekent ten eerste dat een christenleven dus nooit kan bestaan uit alleen maar halleluja, gemak en vrijwillen naar de hemel toe. Christenleven kan nooit alleen maar daaruit bestaan. Christenleven zal een leven zijn en blijven waarin ook plaats hebben strijd, tranen, verdriet over je zondige aard, de vijand die nog steeds bij je in je zit. Er is nooit een christenleven van alleen maar halleluja, zonder strijd en met gemak zo de hemel binnenglijden. Dat is er niet. Ten tweede, nou gelijk direct maar achteraan, om het recht te zetten, om zo te zeggen. Een christenleven mag nooit daar zo misbruik van maken. Tot te denken, oh nou ja, ik heb, ja, ach ja, we blijven toch maar altijd zondaren, hè? Dus ja, ja. Ja, volmaakt kunnen we toch nooit worden, dus ja. Ja, je blijft maar zondigen, ja, daar moet je maar bij neerleggen, dat is niet anders. En dat wordt niet anders, dus ja, ja, ja. Ja, dat zal er wel zo zijn, blijven zonder tot mijn laatste snik. En ja, nou ja, ja, daar kun je toch niks tegen doen, dus ja, ja. Dat zal dan maar zo zijn. Dat is een duivels misbruik. En dat is even onbijbels als die dwaling die we net hadden. Want dat die vijand blijft van binnen, dat zorgde de Gods genade juist voor dat er heel andere vruchten komen. Niet die vrucht van, och, nou ja, daar kunnen we niks aan doen. Dus ja, we moeten helemaal blijven zondigen. Dus ja, nou ja, ja, doe ik er ook maar niet al te veel mee tegen verzetten. Nee, heel andere vruchten. Vier vruchten. Derde punt van de preek, vier vruchten. Hè? Het geloofsleven. Dat de Heer Jezus Christus heeft leren kennen. Dat opkomt uit die bron van Gods voornemen. Dat altijd te maken blijft hebben met die strijd, met die vijand van de zonde die in me woont. Het slot van Romeinen 7 is dat, hè? Het leven. Dat heeft vier vruchten. In eerste instantie gaan we bij drie vruchten kijken. Het slot van paragraaf 2. Die drie vruchten, die hebben met elkaar te maken. Ik heb eens over na te denken. En ik denk dat verband is wel zo te zien als je aan een pijl en boog denkt. Nou, weet je wel, hè? Een boog, een stuk hout, een krom stuk hout, hè? Een boog van hout. En er zijn twee uiteinden, aan de linkerkant en aan de rechterkant. Die boog heeft ook zeg maar, een elastiek, hè, tussen die uiteinden. Want als je pijl wilt afschieten, dan trekt het elastiek omlaag. En die boog zit een beetje omhoog. En ja, hoe verder je het elastiek omlaag, de boog omhoog doet, des te harder schiet die pijl de lucht in. Nou, het geloofsleven. De eerste drie vruchten zijn als die pijl en boog. En de eerste vrucht van het geloofsleven is de vrucht dus van het eigendom van Jezus zijn. Van het niet meer zonder de Heer Jezus kunnen. En op de Heer Jezus vertrouwen en hem je zaligheid zoeken. De eerste vrucht ervan. Dat is dat die dagelijkse zwakheden, onvolkomenheden, oorzaak geven om ons voor God te verootmoedigen. Ja, voor die God, die mij heeft verkoren tot geloof. Toen ik in Adam met de hele wereld voor God de vloek en het oordeel had verdiend. Die God, die mij heeft verzoend door zijn Zoon. Die me zo lief had dat hij zijn leven voor me gaf. Die God. Die me heeft gebracht tot geloof. Door de Heilige Geest. Die zo onnoemelijk geduldig en vriendelijk. Maar met me bezig wilde blijven. Die God. Zo eeuwig liefdevol, barmhartig en genadig. En toch kan ik het niet laten om tegen mijn goede lieve God in te gaan en te zondigen en te bedroeven. Hem in zijn gezicht te slaan. Dat ik toch steeds weer toegeef. Toch steeds weer, al is het in mijn gedachten toegeef. Toch steeds weer met onvolmaaktheden verkleefd bid en in de kerk zit en Bijbel lees. Dat maakt me klein. Dat maakt me steeds weer nederig. Ik verootmoedig me, ik kniel voor God. Dat ik het niet verdien. Dat ik zo ongeschikt ben voor Hem. De Bijbel noemt dan hele duidelijke uitdrukkingen. Hè? Een rouwklagen. Als over het verlies van een enige geboren zoon horen we in de voorbereiding spreken. Je schamen en schaamrood worden. En met je hoofd naar beneden naar de grond kijken met schaamrood op je kaken. Een walging aan jezelf hebben vanwege je ongerechtigheden. Het uitroepen. Ik ellendig mens. Nou, dat gaat diep. En het kan niet diep genoeg gaan. Berouw. Ik verdien het dat u me verlaat, o God. Ik ben zo ongeschikt om maar iets voor u te kunnen en te mogen doen. Dat is vrucht. Dat is vrucht van het geloof. Moet u nooit vergeten. Jullie niet, ik ook niet. Kijk, dat is dus niet van nou ja, hè. Ik ben nu eenmaal zondaar, ik blijf nu eenmaal zondaar, dus ja. Daar doen we ook maar niet al te moeilijk over dan. Verre van. Maar het is ook niet een moedeloosheid. Zie je wel, het is niks met me. En het was niks. En het zal wel nooit wat worden ook. Zie je wel. Ik zal vast geen kind van God zijn. En ik zal het wel nooit geweest zijn ook. Nee. Er is een berouw aan de voeten van de Heer Jezus. Dat niet twijfelt. Dat ook niet wanhopig is. Dat ook geen minderwaardigheidsgevoel kent. Maar dat zich vanuit het geloof verootmoedigt en schaamt. Oh, nog lang niet erg. Zeg mijn zonde in wezen in het echt zijn. Het zal nog veel dieper en veel snijdender door mijn ziel heen moeten gaan. Dat is ook weer reden om het te verootmoedigen. Dat is dat elastiek wat je uittrekt de diepte in. Echt geloof. Echt zien op Jezus. Heeft deze vrucht. Laat je nooit wijsmaken, prekend of zingend, dat dit Oud Testamentisch is, achterhaald is, niet meer nodig is, alleen maar schadelijk is voor je vreugde. Laat we ons dat nooit wijs laten maken. Want Paulus zei het ook nog, ik, ellendig mens. Wordt tijd voor de tweede. Ik moet het na elkaar zeggen. Je zou het allemaal tegelijk moeten zeggen. De tweede vrucht. Hè? Die dagelijkse zwakheden. En die aanklevende onvolmaaktheden. Zelfs als ik bid. Die geven me voortdurend reden. Om de toevlucht te nemen. Tot de gekruisigde Christus. Dus de gelovige. Heeft steeds weer reden. Om naar de Heer Jezus te gaan. Al die blijvende zonden en onvolmaaktheden, die zijn als wolken voor de zon van Gods gunst. Wolken voor de zon van Gods vriendelijk aangezicht. En dat leeft niet lekker meer. Dat leeft niet gerust en blij meer. Hè? Als vader verdrietig kijkt of vertorend kijkt. Juist een kind kan daar niet tegen. Als vader verdrietig kijkt. Als vader een gezicht van kwaadheid trekt. Een wolk van donkerheid. Die door mijn zonden en gebreken de voorschuift. Die wolk moet weg. En ik kan maar op één manier. Vluchten tot de Heer Jezus. Mijn zonden erkennen en belijden om vergeving bidden. Door het bloed van de middelaar. En de wolken die lossen in één keer op. Gods aangezicht is weer vriendelijk. En stralend van gunst. Wat heb ik Jezus nodig elke dag? Dus al die dagen zonder onvolkomenheden. Moeten we niet van Jezus vandaan houden laten blijven. Maar me juist naar de Jezus toedrijven. En maak het maar even concreet, dichtbij. Vanavond kan ik al niet zonder. Als ik nou straks mag gaan slapen. Alles waar ik vandaag aan toegaf in mijn gedachten. Alles waar ik onder de preek alweer aan zat te denken. Alles waardoor vandaag mijn gebed niet zo vurig en intens en op God gericht was als zou moeten zijn. Al je gedachten van vandaag die toegaven om aan dingen te denken, of misschien wel te kijken ook, die God verdriet doen. Kun je nou vanavond zonder de Heer Jezus? Kun je nou vanavond gaan slapen zonder de Heer Jezus, zonder de Heer Jezus toe te vluchten? Ik kan toch niet gaan slapen zonder dat ik vanavond gevlucht ben tot de gekruisigde Christus. Anders ga ik met een bewolkte hemel slapen. En onder een betrokken aangezicht van mijn God. Elke dag de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Elke ochtend, elke middag, elke avond. Echt geloofsleven heeft Jezus steeds weer nodig. En heeft hem steeds meer nodig. Hij is er steeds weer dat bloed en zijn gewilligheid. Altijd weer beschikbaar. Altijd weer genoeg. Dat is de ene kant van die boog. Hè, die je hoog moet houden. De derde vrucht. Voor het geloofsleven. Die zonden van zwakheid. Die onvolkomenheden in mijn bidden, bijbellezen in de kerk zitten toe. Die geven me reden. Om die vijand die in de kelder zit. Meester, bleef u daar dan nog maar. Hè, om die vijand door gebed en oefeningen te bestrijden. Te doden. Die zondige natuur die moet verstikt, verzwakt worden. Maar die zonde is zo erg, ik walg daarvan. Die kosten Jezus bloed, die zonde moet bestreden worden. Dat wil je biddend maken. Strijden tegen de zonde is altijd eerst bidden tot God. Ik ben te zwak. In mij is, ik zou het nog opzoeken zelfs. Mijn gebed wordt steeds meer een gebed om kracht. Om tegen de zonde te strijden. Om in die kruipruimte, in die kelder dan tenminste te laten blijven. Te bidden dat ik waakzaam mag zijn. Dat ik sterk en krachtig mag zijn. Want ik wil een weg hebben, maar ik krijg het niet voor mekaar. Heren, help me. Gebed. En oefeningen staat er. Nou, oefeningen betekent eigenlijk nadenken. Nadenken. Die onvolkomenheden, die zwakheden van je vlees. Om na te denken over de ernst van de zonde. Dat is wel een oefening. Nadenken hoe erg de zonde wel niet is. God onterend. De wet overtredend. De vloek verdienend. Jezus op zijn doornenkroon slaand en timmerend. Overdenken. Overdenken. De liefde van God van eeuwigheid. Overdenken. De liefde van de Heer Jezus. De offer van zijn bloed. Overdenken. De genade. Overdenken. De hemelse heerlijkheid waar ons de helft nog niet van is aangezegd. Dat dat. Je oefenen in het overdenken van, ja, van dingen die met het koninkrijk van God en met het geestelijk leven te maken hebben. Dat is vrucht van het geloofsleven. Dat is vrucht van het zien op de Heer Jezus. Oefenen in het gebed. Oefenen in het denken over die geestelijke dingen. En daardoor wordt de zonde verzwakt. Daardoor wordt die zondige natuur verstikt en gedood. Dat is de derde vrucht. Eigenlijk, we hebben al drie vruchten gehad. Ik kan zeggen, die vruchten zijn ellende, verlossing en dankbaarheid. En die drie vruchten, hè, verootmoedigen, naar Jezus vluchten en bidden en je oefenen, komen eigenlijk op hetzelfde neer. Namelijk, welke houding je hebt ten aanzien van de zonde. Dat is eigenlijk steeds, hè? Dat het geloofsleven, dat zien op Jezus, het vertrouwen op Jezus, dat heeft als vrucht dat men houdend aanzien van de zonde totaal veranderd wordt. De zonde bewenen en haten, met de zonde tot de gekruisigde Jezus vluchten, de zonde willen doden door het gebed en door die oefeningen, en de zonde die als een stroom is die de mensheid meevoert. Meevoert naar het verderf, meevoert tot een waterval van mijn sterven, van het gericht, en ik zing voor eeuwig weg onder Gods toren. En van nature laat de mensheid zich meesvoeren door die zondestroom. Alleen door het geloof in Jezus gaan we tegenin zwemmen. Alleen door het geloof in Jezus, dat maakt het onderscheid. Gaan we wel midden in die dood blijven liggen, maar we zoeken de zaligheid buiten onszelf vinden. Dat is het onderscheid. Dat je of mee laat voeren op die zondestroom, richting de waterval van het eeuwig verderf. Dat is mogelijkheid één, om zo te zeggen. Of door het geloof in de Heer Jezus in die zondestroom er tegenin worstelen. De zonde haten bij Jezus brengen en bestrijden in zijn kracht. Dat maakt het onderscheid tussen de een en de ander. Drie vruchten. De verootmoediging is het elastiek naar beneden toe. Het vluchten tot Jezus elke dag. Het bidden en oefenen om de zonde te doden zijn de uiteinden van die boog. Nou, dan voel je het al aan, hè? Hoe hoger je die boog houdt, hoe dieper dat elastiek naar beneden gaat, hoe harder de pijl recht naar boven vliegt. Hoe meer vaart die pijl heeft. Pas het maar toe, hè? Hoe dieper het elastiek van de verootmoediging is, hoe hoger, hoe vaker ik toevlucht neem tot Jezus, en hoe hoger, hoe vaker ik bid en me oefen om tegen de zonde te strijden, hoe harder de pijl naar boven gaat. En wat is die pijl dan? De vierde vrucht. Zuchten naar het einddoel van de volmaaktheid. Om eeuwig met het Lam te regeren. Romeinen 8. Zuchten, verlangen naar de hemelse volmaaktheid. Nooit meer zondigen. Nooit meer God verdriet doen. Nooit meer, ook in bidden en oefenen, zoveel tekortschieten. Maar altijd met Jezus zijn en eeuwig hem regeren. Regeren zelfs over de duivel en de zonde, dat ze nooit meer invloed op me zullen kunnen hebben, en dat de inwonende zonde voor eeuwig en voor goed weg is. Nou, en hoe sterker het geloofsleven is, hè, die pijl en boog, hoe meer vaart die pijl zal hebben, hoe intenser dat zuchten, dat verlangen, dat uitstrekken zijn zal naar het einddoel van de volmaaktheid. Om met het Lam Gods in de hemel eeuwig te mogen regeren. Nou, goede vraag, hè. Hoeveel vaart heeft uw pijl? Mijn pijl, jullie pijl. Hoeveel vaart heeft die pijl van het zuchtend verlangen naar de volmaaktheid hierboven? Het zuchtend verlangen om altijd met Christus te zijn en eeuwig met hem te regeren. Nou, eens over nadenken. Ook vanavond nog een beetje. En morgen weer eens. Eens over nadenken deze week. Hoe hard gaat mijn pijl, om zo te zeggen? Heeft die vaart? Zucht die? Verlangt mijn hart, mijn geloofsleven? Om nooit meer te hoeven zondigen, te kunnen zondigen. En met het lam te regeren. Je zou dat de thermometer van het geloofsleven kunnen noemen. Ik kan op nul staan. Dan is het bevroren. Gestold. De elastiek is niet diep. De boog is niet hoog. En de pijl. Die komt er niet eens vanaf of die heeft geen vaart. De thermometer van het geloofsleven. De intensiteit van het zuchten naar de volmaaktheid met het lam. Wat heb je in al die dingen? Nou, dit. Amen. Laten we zingen, Psalm 17, nu het derde vers, net als vanmorgen, dan ook het achtste vers weer. Dus Psalm 17, vers 3 en vers 8. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, dat is het grote goed dat u geven zult. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Nog niet de helft is er ons van aangezegd. Laat, Heere, de pijl van het zuchtend verlangen vaart hebben, kracht hebben. Het verlangen die volmaaktheid nooit meer te hoeven en te kunnen zondigen. Eeuwig met u, o Heere Jezus, te wezen en te regeren. Heere, vergeef ons als die pijl zo krachteloos is, zo weinig vaart heeft. Heere, daarom bidden we het. Oefen ons in de verootmoediging. In de schaamte over onszelf. En het schaamrood over wie we zijn en blijven. Oefen ons in het dagelijks toevlucht nemen tot de Heere Jezus. En zijn genade mogen ontvangen en ervaren. Oefen ons in het gebed, in de oefeningen van het overdenken van de geestelijke dingen. Oefen ons erin, Heere, opdat het geloofsleven de spits mag hebben van die pijl, het verlangend zuchten naar het einddoel van de volmaaktheid. Heere, geef dat het onderwijs over wat in de Dordtse leerregels aan de orde kwam en komt iets uitmaakt in ons leven. Echt verschil maakt. Dat het geloofsleven dankbaar maakt voor uw voornemen. Erkennend de vijand van de zonde die in ons woont. En strijdend tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk. Heere, u weet ook wie dat leven niet kent. U weet wie het geloofsleven vreemd is. Heere, brengt u ertoe. Door welke oerwoud van vragen ook heen. Uit welk een vastgebikt levenspatroon dan ook. Vanuit alle verlorenheid in Adam. Brengt u erheen, Heere. Zoals de koning van Scheba kwam. Omdat u dat trok. Doe dat nog steeds, Heere. En geef dat het leven des geloofs onder ons. In de gemeente onder de avondmaalgangers. Helder, krachtig, zuiver. Mag zijn, mag toenemen, mag verdiepen en verhogen. Keer op keer. Zegen onze zondagavond. De nacht. Zo het geeft heel de week verder. We bidden voor hen die op vakantie zijn. Gezins, familieleden, gemeenteleden van ons. Gelijk op de vakantie hopen te gaan deze week, ook groepen van vrienden of vriendinnen. Bewaart u ze. Wees zo hun gids en leidsman. Dat ook op vakantie uw dag een aparte en een bijzondere dag is. Dat ook op vakantie het leven voor uw aangezicht mag zijn. Geef het thuisblijven een biddend achterblijven. En geef het zij de vakantie zijn weer dankbaar, uitgerust, ontspannen terug mogen keren. We bidden voor hen die ons regeren, vorstenhuis en regering. Maar ook plaatselijk op burgemeester en wethouders. In alle moeilijke kwesties, in het licht van uw woord. Geef licht, geef wijsheid. En heren, wilt u land en volk tot u terug kunnen roepen. dat ze ook het regeren van een land en volk zoveel minder moeilijke kwesties kennen. Wil ons, Heere, uit genade horen. We danken u voor deze zondag. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen, dat vat het eigenlijk samen, Psalm 25 vers 6 over het geloofsleven. Wie heeft lust om de Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed. Psalm 25, het zesde vers. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.